Gemeente, namens de kerkraad deel ik u mee dat vanaf volgende week zondag de morgendiensten op aangepaste tijden worden gehouden in verband met de preekvoorziening. Dat betekent dus dat vanaf volgende week een aantal zondagen de morgendienst in de Bron begint om 9:30 en de morgendienst hier in de kerk om 10:15. U kunt dus zelf zien wat u het beste uitkomt, maar we hopen dat u allemaal komt. Dus 8:30 de Bron, 10:15 de Fontein. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. 77, vers 8. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan Filemon. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 143, vers 10 en we lezen de brief aan Filemon. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Paulus, een gevangene van Christus Jezus en Timotheus de broeder, aan Filemon de geliefde en onze medearbeider, en aan Apphia de geliefde en aan Archippus onze medestrijder en aan de gemeente die te uwen huize is, genade zij u lieden en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden, alzo ik hoor uw liefde en geloof het welk gij hebt aan de Heere Jezus en jegens al de heiligen, opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goed het welk in uw lieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben te weten Paulus, een oud man en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welken ik wedergezonden heb. Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan, de welken ik wel bij mij had willen behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder. Inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u beide in het vlees en in de Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zeg dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij u er hierin genieten in de Heere. Verkwik mijn ingewanden in de Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid, en ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden ulieden zal geschonken worden. U groeten Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met uw geest. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, de brief van Paulus aan Filemon en daarvan de versen 10 en 11. Filemon, de versen 10 en 11. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welken ik weder gezonden heb. Voordat we overgaan tot de bediening van het woord, worden we eerst geroepen om de heilige doop te bedienen aan een tweetal kinderen van de gemeente, van de gezinnen Bos, Mozartstraat 48 en Hop van Ingen, Kemphaan 6. We verzoeken daartoe de ouders met de gemeente te luisteren naar de prediking van de kerk, zoals die tot ons komt in het formulier voor de bediening van de kinderdoop. Daaronder wijst ons de kerk al dus. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijden is gekomen, is zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daar doorgeleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, je hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom zullen we hem tot dat einde, en niet uit gewoonte of bij gelovigheid, gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij niet bekent dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekent de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, broeder Bos, zuster Bos, broeder Hop, zuster Hop? Geliefde broeders en zusters, wanneer de Heere je zo een kindje in de armen legt, of dat nou voor de eerste keer is of voor de tweede keer, dan betekent dat in je leven geweldig veel. Zo'n eerste keer, dan word je overweldigd door dat wonder dat de Heere leven geeft, dat de Heere een kind aan je toevertrouwt. Een tweede keer, dan beleef je dat soms nog veel intenser. Wat een geschenk, een zoon van de Heere te mogen ontvangen. Maar als dat nou het enige is, en als jullie kindje nou alleen dit leven krijgt, dan krijgt het dat maar voor een tijd. Want van dit leven zegt de Bijbel, en zegt ook de doop, zo hebben we vanmorgen gehoord in het formulier, dat dit leven uitloopt in de dood. In de eeuwige dood. Dat wil zeggen, als we niet anders krijgen dan dit leven, dan raak je elkaar een keer weer eeuwig kwijt. Vanmorgen en daarom deze dooptoespraak. Vanmorgen gaan we luisteren naar de apostel Paulus, een man die nooit getrouwd is geweest. Die nooit het wonder van dit ouderschap heeft meegemaakt. maar die met grote vreugde mag spreken over zijn zoon, die hij geteeld, dat wil zeggen die hij verwekt, die hij voortgebracht heeft. En het is duidelijk, en we hopen daar vanmorgen over na te denken, en zo moet je de preek ook maar een beetje als een vervolg op de dooptoespraak zien. Het is duidelijk dat Paulus dan spreekt van het wonder niet van de geboorte, maar van de wedergeboorte. Van het wonder niet van dit leven, maar van dat nieuwe leven dat uit God is. Leven dat eeuwig blijft. En dan wensen we jullie zo van harte toe dat jullie kinderen dat leven mogen ontvangen. En dat dat jullie vurigste begeerte en jullie dagelijkse gebed zal zijn. Misschien zeg je wel, ja, maar daar kunnen wij toch eigenlijk niks aan doen, want dat wonder van de wedergeboorte, dat is het werk van de Heilige Geest, dat is ook zo. Maar vanmorgen horen we van Paulus, die zegt, en de Heer heeft mij ervoor willen gebruiken. En zo wil de Heer nou ook vaders en moeders gebruiken. Nee, je kan je kind geen nieuw hart geven. Maar je kan wel een middel in Gods hand worden. Als je je kind ook zomaar een paar dingen mag noemen. Voorleef de eerbied tot de Heere, de Heilige. En in het gaan naar zijn huis. En in de manier waarop je thuis de Bijbel leest en daar samen naar luistert. En dan met je kindje, als het wat groter wordt, zoals de kleine jongen daar over praat. In een vragen naar de geboden van de Heere. In trouw in de dienst van de Heere. En vooral in liefde tot de Heere en tot zijn dienst. Dat je kinderen dat heel vroeg merken. Papa en mama, die willen zo graag zelf bij de Heere horen. En ze willen zo graag dat wij er ook bij horen. Dat kun je ook niet in eigen kracht. Uiteindelijk is daarvoor nodig dat je zelf zo'n wedergeboren kind mag worden. De Heere geven jullie die genade. Om zelf uit dat wonder van de Heilige Geest te leren leven. En zo een instrument in zijn hand te mogen zijn. Om je kind tot dat nieuwe leven te leiden. Dat leven tot in eeuwigheid. En als je zegt, hoe moeten we dat dan doen? Dan zingen we dat vanmorgen maar weer met die doopsalmen die de kinderen kennen. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. En al wat u ontbreekt, ook de Heilige Geest, ook die liefde, ook die trouw, ook die eerbied, die schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. Dat geven jullie de Heere, dat zij zo. We zingen dat naar de bediening van de doopstaande gemeente, Psalm 81, 12e vers. Peter, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Gerrit Hendrik, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. eindigen deze doopsbediening met dankzeggingen. Willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we ook aan de zieken. In het Elisabeth ziekenhuis is dat nog zuster A. Koelewijn van de Koningin Emmerstraat 4. We denken ook aan haar moeder die deze week naar Zilverschone in Nijkerk werd overgebracht. In de Lichtenberg is het onze oude broeder Hopman uit de haven. Terwijl zuster A. van Twillert Huygen van de Merel 24 vandaag weer thuis mag zijn, maar weer terug moet omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Samen willen we de heren danken voor het feit dat zuster T. van de groep De Graaf van de Verdistraat 167 deze week een verblijdende uitslag heeft te horen gekregen van de operatie die ze moest ondergaan. We denken aan broeder Koelewijn van de Nicolaas Beetstraat 22... die een paar dagen in Nieuwegein was en daarheen terug moet in de komende weken voor een behandeling. We mogen samen danken voor de geboorte van een baby in het gezin A. de Graaf van Diermen, Bergeend 19. En we willen in ons gebed ook denken aan Gert Hooyer, die in de komende week, niet volgende week zondag zoals ik in het Kerkblad heb geschreven, maar aanstaande woensdag de 10e juli 20 jaar hoop te worden. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge hen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk, strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mits schaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Ja, heren, we zeggen uw naam ootmoedig dank voor en met deze ouders, dat u voor het eerst opnieuw die oude vreugde wilde schenken, dat u een kind in hun armen legde, dat ze bericht mochten geven van leven dat geboren werd. En wat is dat een gave van u, en wat hebt u het allemaal goed gemaakt. Wij prijzen uw naam voor dat wondere geschenk. En we bidden u, geef dat deze kinderen gezond mogen opgroeien, en dat deze ouders alles van u mogen ontvangen om ervoor te zorgen. Maar vooral willen we vragen om dat ene, Heere, dat leven dat wij niet in onze hand hebben, dat leven uit u, dat leven van de wedergeboorte. Och, wil in de harten van deze ouders, en kon het zijn van alle ouders in het midden van de gemeente, die hartelijke, die vurige begeerte werken, die u doet aanlopen als een waterstroom, dat onze kinderen maar niet alleen dit tijdelijke leven, maar ook het eeuwige leven, als een genadige schenk van u mogen ontvangen door het wederbarende werk van de Heilige Geest. En geef deze ouders en alle ouders, Heren, dat ze in het besef dat ze dat zelf niet kunnen werken, mogen vragen, Heren, gebruik ons als een instrument daartoe. En geef ons de genade dat we onze kinderen die vrezen van uw naam mogen voorleven, opdat ze vroeg leren zien naar hem die het licht der wereld is. Wilt u daartoe ook in ouderharten wonen en werken? We hebben het allemaal zo hard nodig, Heren, die wederbarende genade van de Heilige Geest. En waar u ze gewerkt hebt, daar hebben we het zo nodig. Dat voortgaande onderwijs, waardoor het leven dat gewekt werd, ook mag groeien. En waardoor het mag komen tot bloei en tot vrucht dragen. Tot een oprecht wandelen voor uw aangezicht. Heren, dat is niet het makkelijkste. Want dat betekent dat we de hele wereld tegen ons krijgen, hoe langer hoe meer. Maar geef ons toch maar ouders en grootouders die zeggen, Heren, dat is onze begeerte. En daartoe leggen we de namen van onze kinderen in uw handen. Wat kan dan een zegen zijn, Heer, als we nog grootouders hebben. Zelfs nog overgrootouders hebben. Een zegen als die bidden hebben geleerd. En als die bij elk kind en elk kleinkind en elk achterkleinkind dat aan de rij wordt toegevoegd. Weer meer gebedswerk van u ontvangen. En weer meer uw aangezicht zich gedrongen weten te zoeken op dat u het bent. Die in het hart van een kind vroeg werkt. Kon het zijn om het te bewaren voor de wereld en voor de boze. En opdat het verbonden voor tijd en eeuwigheid mag worden. Aan die grote herder van de schapen. Die de lammeren in zijn armen vergadert. Gedenkt u ze zo, Heere, in uw gunst. En als we nu samen naar uw woord willen gaan luisteren. Dan bidden we u, Heere, of u dat woord ook wilt openen. We hebben dat niet verdiend. En we hebben vaak allerlei excuses. En we kunnen misschien ook wel in het warme weer van vandaag een reden vinden om te zeggen, ach, valt niet zo mee om te luisteren. Valt niet zo mee om naar de kerk te gaan. Maar nu u ons hier vanmorgen brengt, Heere, laat het woord zijn werk mogen doen. Niet omdat wij dat verdienen, want dan moet u ons voorbij gaan. Niet omdat u naar onze waardigheid zou moeten handelen, want dan zou u met ons in het gericht moeten gaan en wie zou dan kunnen bestaan. Maar we vragen het vanwege uw grondeloze barmhartigheid. We vragen het pleitend op uw wondere genade. Of u vanmorgen dat ook wil doen. Mensen herboren wil doen worden door de kracht van de Heilige Geest onder de prediking van het evangelie. Of u het ook vanmorgen wil doen, mensen bekeren tot u en tot elkaar. Mensen tot nieuwe mensen maken, wie er leven vrucht draagt. Voor uw heilig aangezicht. Bekwaam daartoe uw dienstknecht. Opdat hij een stem ontvangt om te spreken. En opdat hij door uw geest geleid een instrument mag worden. In dat levendmakende werk dat uit u is. En dat gefundeerd is in uw welbehagen. En dat wordt uitgedeeld op kosten van het bloed van uw zoon. Gedenk ons zo samen, heren, groot en klein. Jong en oud. Opdat het een gezegende dienst mag worden. Gezegend met die zegen die u voor een ieder van ons nodig acht. Afbrekend en opbouwend. Vermanend en vertroostend. Heere, ga uw gang en verricht uw werk ten volle onder ons. Gedenk heel de gemeente, tot deel dat in de bron vergadert. De velen die met vakantie zijn, laten ze vandaag ook uw aangezicht zoeken, waar ze zich ook bevinden. Zegen ze die aan huis gebonden zijn door ziekte of door ouderdom. Wees met de kruisdragers en met de rouwdragenden onder ons. Denk aan allen die het moeilijk hebben, Heere. We bidden u onder degenen die altijd weer op de kerktelefoon zijn aangewezen, vanmorgen bijzonder voor Gert Hooyer. De komende week wordt hij 20. Heere, wat een in onze ogen gebroken leven is het dat hij leidt. En wat mogen we toch samen met hem en met die hem lief zijn uw naam hartelijk danken. Dat u hem zo ver spaarde en dat u hem dit alles gaf. En dat u krachten gaf ook tot de verzorging. Gedenk ze, Heere, daar in die woning aan de Bunschoterstraat met een bijzondere zegen van u. We bidden u voor zuster Koelewijn in de Paas en we danken u dat er uitzicht is op terugkomst naar huis. We dragen haar moeder aan u op voor wie de avond van het leven steeds verder valt. Ach Heere, u hoort haar roepen om genade. U hoort haar smeken om de ontferming van de Heere Jezus Christus. Och, zou u het ook aan de avond van het leven nog willen bevestigen dat u geen bidder laat staan. Wij bidden u voor onze oude broeder Hopman. En we vragen om uw genade ook in zijn leven naar lichaam en ziel. We bidden voor zuster van Twillert. Heren, wat een spanning nu het onderzoek zo lang duurt en nu het zo moeilijk blijkt om oorzaken op te sporen. Wilt u maar wijsheid geven? Wilt u maar antwoorden geven op de vragen die er gesteld worden? En kon het zijn, laten het antwoorden zijn die ons vertroosten en ons verblijden. We danken u hartelijk dat u zo'n antwoord gaf aan zuster van de groep. dat u de spanning hebt willen wegnemen en dat u haar en ons allen hebt verblijd, doordat het niet was waar ze bang voor waren. Dat u zo'n uitkomst wilde geven, Heere, uw naam zij geprezen. En als er anderen zijn die het anders meemaken, geef dat ze ook in die weg uw hand mogen opmerken, die leidt ook als de weg donker en moeilijk wordt. Wij danken u voor broeder Koelewijn die weer thuis mag zijn. En we bidden u, wijs de weg tot de juiste behandeling in de komende weken en gedenk hem naar lichaam en ziel. We danken u hartelijk, Heere, voor de geboorte die u gaf in het midden van de gemeente, in het gezin de Graaf van Diermen. Heere, wil ook daar alles wel maken en ook dat kind bedouwen met uw geest, opdat het leven tot in eeuwigheid mag ontvangen. Leven dat door de dood niet meer kan worden aangetast. En zegen daartoe ook deze ouders. Zegen de verkondiging van uw woord vandaag. Al uw dienstknechten, ook degenen die uitgeschakeld zijn. Wees met dominee sterk en help hem bij het rusten. En wilt u geven dat er langs deze weg spoedig de operatie zal kunnen plaatsvinden. Denk aan dominee Schroten, die uitziet naar de uitwerking van de bestralingen. Wees ook hem met zijn gezin nabij. Hoor ons, Heere, als we zoveel te vragen hebben. En er is nog zoveel meer. Hoor ons in uw gunst. Alleen om Christus wil. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 119, de versen 34, 47 en 65. In aansluiting aan de prediking zingen wij vers 87 van deze psalm. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt. En wat er verder volgt, 119 vers 87, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, er ligt vanmorgen een heel merkwaardig stukje van de Bijbel voor ons open. Een brief, niet geschreven aan een gemeente of aan een ambtsdrager, maar aan een privé persoon over een privé aangelegenheid, namelijk een kwestie rondom een weggelopen slaaf. Begrijpelijk dat de vraag gesteld is, hoort zoiets nog in de Bijbel? En er zijn heel wat mensen in de loop van de eeuwen geweest die hebben gezegd, nee, natuurlijk niet. Waren ze meteen van de boodschap van deze brief af? En ze zeiden, dat kan natuurlijk niet, zo'n briefje. Maar de Heilige Geest heeft heel duidelijk gezegd, ook dit hoort bij die boeken waarin de Heere ons geeft zijn eeuwig blijvend goddelijk gezaghebbend woord. En als u dit briefje onbevangen leest, dan zult u het moeten instemmen, want dan zegt u, u vindt hier hetzelfde evangelie van de vrije genade van God, zoals dat dan uitgebreider, misschien ook wel eens wat moeilijker gevonden wordt. In de brief aan de Romeinen en in de brief aan de Galaten. Het is het evangelie van de vrije genade wat Paulus hierin mag noemen. En als om dat duidelijk te maken begint hij die brief ermee. Na het adres is dat het eerste woord. Genade zij u. En hij eindigt ermee. De genade van de Heere Jezus zij met u allen. En zoals Paulus dat in zijn eigen leven ondervonden heeft, dat de vrije genade van God geschonken aan de grootste der zondaren niet vruchteloos blijft, maar een werkzame genade is, die zich gaat openbaren in een hartelijke levensvernieuwing en in een nieuwe levenswandel. Paulus daar in deze brief ook getuigenis van afleggen. De apostel die mag zeggen, zijn genade aan mij is niet ijdel geweest. Door de genade van God ben ik dat ik ben. Die mag laten zien, dat geldt maar niet alleen voor die grote heidenapostel. Dat geldt ook in het leven van een weggelopen slaaf. En we willen daar vanmorgen over gaan nadenken, gemeente. We horen dan in onze tekst, Gods genade verheerlijkt in het leven van de weggelopen slaaf Onesimus. En we zien, het is die genade die hem wederbaart, die hem bekeert, die hem vernieuwt. Gods genade verheerlijkt in het leven van de weggelopen slaaf Onesimus. Genade die wederbaart, die bekeert, die vernieuwt. Briefje dat vanmorgen voor ons open ligt, gemeente, is een van de beste bewijzen uit de Heilige Schrift dat het woord gewoon midden in de praktijk van het leven van elke dag zoekt te staan. Niet ergens daarboven zwevend. Niet zo dat je inderdaad vanuit de Bijbel aanwijzingen zou kunnen krijgen voor een christendom op de zondag dat losstaat van de dingen door de week. Er worden in dit briefje geen dogmatische zaken aan de orde gesteld. Er komen in dit briefje geen kerkrechtelijke kwesties in bespreking. Het gaat hier over het hele gewone, praktische, christelijke leven van elke dag. Die Filemon, aan wie dit briefje gericht is, is dan ook geen ambtsdrager geweest. De man is een heel gewoon gemeentelid geweest van de gemeente van Colosse. U die een paar weken geleden hier in de kerk was bij de bevestiging van ambtsdragers, herinnert u het zich misschien, die gemeente waar die Epaphras, waar we toen over nadachten, wel ambtsdrager was? En Filemon heeft duidelijk behoord tot de welgestelde leden van die gemeente, want hij heeft een huis dat groot genoeg is om er de gemeente voor de erediensten te ontvangen en dat ruim genoeg is om de knechten van de Heere te herbergen. Paulus bespreekt maar vast een kamer voor het geval dat hij wordt vrijgelaten en ook in Colosse komt. En verder krijgen we de indruk dat die Filemon dan mogelijk een koopman is geweest of een handelaar. En dat het waarschijnlijk zo is geweest dat die Filemon voor zijn zakenreizen nogal eens in Efeze kwam, die grote handelsstad die niet zo heel ver van Colosse verwijderd is. En dat hij daar in aanraking is gekomen met Paulus en zijn prediking, toen hij daar een hele tijd het evangelie had verkondigd, zodat ook Filemon behoort tot de bekeerlingen onder de prediking van de apostel Paulus. En van die Filemon en van zijn vrouw Appia en zijn zoon Archippus worden in dit briefje hele mooie dingen gezegd. Als de verslagen worden gedaan van het huisbezoek aan dit gezinnetje, dan is dat verslag een verkwikking voor de kerkenraad. En dan worden de broeders vertroost doordat ze het werk van de Heilige Geest zo duidelijk mogen opmerken bij vader, bij moeder en ook bij de zoon die al volwassen geworden is waarschijnlijk. Er is alle reden tot dankbaarheid als de broeders daar vandaan komen. De liefde tot God en de liefde tot de gemeente en tot de broeders komt op allerlei manieren openbaar. En u voelt wel aan, je zou best de zin hebben om daarover na te denken en daarover te preken en te zeggen, gemeente, hoe is dat nou onder ons? We hebben op onze sectie net in de afgelopen week de laatste verslagen gehad van huisbezoek. Vragen zich ook wel eens af, wat zouden de broeders wanneer ze bij ons zijn geweest? Zou het dan ook wel zijn gebeurd, zoals het de broeders van de sectie Oost, die weten dat, zoals het de afgelopen week toch ook in een enkel geval mocht worden gezegd, wat een voorrecht dat de Heere ook die dingen nog onder ons geeft, te midden, en dat is dan de andere kant, zoveel wat zorg geeft en verdrietig maakt. Maar daarover gaat het vanmorgen nou niet. En het gaat vanmorgen ook niet over wat je vanuit deze brief ook aan de orde zou kunnen stellen over de slavernij, of misschien met een modern woord de rassendiscriminatie. Hoewel je mag geloven dat Paulus in deze brief, in het evangelie van de Heer Jezus Christus, als het ware dynamiet heeft gelegd over onder die verhoudingen van toen. Maar vanmorgen willen wij samen nadenken over wat de kern van deze brief is en duidelijk ook de aanleiding heeft gevormd om het te schrijven. Over een slaaf van Filemon die weggelopen is en die Paulus nou naar zijn baas terugstuurt met dit begeleidende briefje. Over Filemon, over Onesimus. Maar, en daarmee valt meteen al op dat er iets wonderlijks met die Onesimus aan de hand is. Paulus schrijft niet, Filemon, ik kom tot je in verband met die Onesimus, je weet wel, die slaaf van je die enige tijd geleden de benen heeft genomen. Maar Paulus die eerst die naam niet noemt, want hij kan zich zo goed indenken dat Filemon kriebelig wordt als hij die naam hoort, en dat dan die boosheid over wat Onesimus hem heeft aangedaan weer naar boven vliegt, zodat hij de rest niet meer hoort. Paulus zegt, ik schrijf u over mijn zoon die ik in mijn banden geteeld heb. Onesimus. En u voelt op het eerste gehoor wel aan, daar zit een hele geschiedenis achter. Die Onesimus, en dat leren we uit dit briefje dat voor ons ligt, die was inderdaad slaaf geweest in het huis van Filemon. En het is duidelijk dat het niet een van zijn beste slaven is geweest. Een jongen die altijd weer conflicten opleverde omdat hij het werk niet goed deed en omdat hij het werk maar half deed. Hij had er geen zin aan, hij was een nietsnut die de kost niet verdiende. En als Onesimus hem zelf gekocht heeft op de slavenmarkt van Efeze, dan zal hij wel eens tegen zijn vrouw gezegd hebben, nou dat is me ook wat moois. Die handelaar die zei toen hij me Onesimus aanbood, meneer, u zal plezier van die jongen hebben. Want die jongen is nuttig, daar kan je voordeel van hebben. Misschien had die handelaar hem toen wel genoemd, Onesimus. Dat betekent iemand waar je voordeel van kunt hebben. De nuttige. Nou, we zitten er maar wel mee. Onesimus, de nietsnut. En op een kwade dag was de hele Onesimus verdwenen. En hij was niet met lege handen gegaan, want we zullen uit vers 18 wel mogen afleiden dat Onesimus, die zijn plannen keurig had voorbereid, voordat hij het huis van zijn baas verliet, eerst had meegepikt wat hij aan geld kon vinden en misschien wel wat kostbaarheden. Dat had hij ook hard nodig, want hij had grote plannen en hij wilde maar niet onderduiken in het naburige Efeze, want daar kenden ze misschien zijn gezicht en daar werd hij misschien zo weer opgepakt. Nee, hij nam de benen helemaal naar het verre Rome, die grote wereldstad waarin de achterbuurt en een vergaarbak te vinden was van allerlei mensen die probeerden zich aan de aandacht van anderen te onttrekken. Een vergaarbak van ongerechtigheid en van zonde, waar ze zo'n weggelopen slaaf zomaar niet weer zouden vinden. En daar was hij ook terecht gekomen en daar had hij wat rondgezworven. En daar was die Onesimus tenslotte hopeloos vastgelopen. Hoe dat allemaal gegaan is, daar kun je natuurlijk je fantasieën over hebben. En je kan in je achterhoofd de gedachte hebben aan die verloren zoon en denken misschien is zijn geld ook wel opgeraakt. En toen bleek dat er niemand van de mensen die voor die tijd nog wel eens een borreltje met hem wilde drinken nog naar hem omkeek. Want hij had niks meer om over de tafel te schuiven, weet u wel. En misschien dat hij met zijn ziel onder de arm liep omdat er uiteindelijk geen mens wat om hem gaf. En hij in die grote wereldstad ontdekte hoe hard die wereld van Rome is. Misschien dat hij ook steeds benauwder is geweest voor de stadspolitie van Rome, omdat hij gehoord had dat hij bepaald niet zachtzinnig omging met weggelopen slaven. Als ze gegrepen werden, dan werden ze in het gunstigste geval met een flinke straf naar hun baas teruggestuurd. Maar het gebeurde ook vaak dat ze zeiden, weggelopen slaven, dat zijn maar mensen die ongerechtigheid veroorzaken, mensen die kwaad stichten. Dat is vuil dat je van de aardbodem moet uitroeien, zoals ze vandaag zeggen van die jongens die daarin Brazilië in de grote steden rondzwerven en die overhoop worden geschoten als lastige zwerfkatten. En in Rome gooiden ze dan voor de wilde dieren. Dan hadden de publiek dat samengekomen was er ook nog wat aan. Leeuwenvoer en anders niks. Maar hoe het ook is gegaan, gemeente, die Onesimus die is in de grootste ellende terechtgekomen. Net als de verloren zoon. Hij was de eerste niet. En is ook de laatste niet geweest. En zo was die Onesimus tenslotte bij Paulus terechtgekomen. Ja, maar Paulus die was ook in Rome. Als een gevangene van de keizer. 2 jaren lang. Paulus die had wel een bepaalde vrijheid. Hij mocht zelf een woning huren. Maar hij zat er toch vast. En Onesimus heeft dat misschien geweten. Omdat hij dat in het huis van Filemon had gehoord. Voordat hij vertrokken was. En anders heeft hij dat misschien opgevangen van een christenslaaf die hij daar ergens in de achterbuurten van Rome ontmoet had. Maar in elk geval die naam is gevallen, Paulus. En toen kon je zien hoe klein die Onesimus geworden was door de omstandigheden, want dat was iets bekends. In die grote stad waar hij niemand kende en waar niemand voor zijn ziel zorgde en waar ze van alle kanten hem bedreigden. Paulus. En Onesimus had hem gezocht. En die had hem gevonden. En die had aan Paulus zijn verhaal verteld. En Paulus die heeft zitten luisteren naar deze zondeslaaf. En je kan je indenken dat terwijl Paulus naar hem zat te luisteren, dat hij heeft zitten bidden. Heren, u hebt gezegd dat ik gevangen genomen moest worden, opdat ik voor koningen en stadhouders het evangelie van u zou getuigen. Maar is het misschien ook uw bedoeling geweest dat ik gevangen in Rome zou worden gebracht? Opdat ik deze zondeslaaf zou leiden tot Christus. Deze wegloper, deze doorbrenger, deze deugniet. En Paulus is nadat Onesimus zijn verhaal had gedaan, deze man gaan spreken over God die de mens geschapen had om in kinderlijke vrijheid hem te mogen dienen. En over de duivel, die grote slavendrijver, die de mens had wijsgemaakt dat hij pas echt vrij zou zijn wanneer hij zich los zou maken van God en in opstand zou komen tegen God en niet gehoorzaam zou zijn aan zijn geboden. En die mens onder het mom dat hij vrij zou worden, had gebracht tot de staat van de slaaf. En Paulus die had Onesimus gesproken van de verslavende macht van de zonde. En Onesimus die had stilletjes wat geknikt. Want dat had hij in zijn eigen leven inmiddels wel ontdekt. En Paulus die had gesproken van de genade van God in de Heer Jezus Christus. En van de bevrijdende kracht van het bloed van Christus. En van de vernieuwende kracht van de geest van Christus. Van die Christus die verlost van de schuld van de zonde. En die verlost van de macht van de zonde. En die verlost van de gevolgen van de zonde. En die een mens zet in de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. En Paulus heeft gezegd, Onesimus, jij wil de vrij zijn. Ik kan best begrijpen, want die drang die zit er in ieder mens. En je dacht dat hij de vrijheid vond hier in die Romeinse wereldstad. En je hebt ontdekt dat ze daar niet te vinden is, Onesimus. Als de zoon je zal vrijgemaakt hebben, dan zul je echt vrij zijn. En toen is in het leven van Onesimus dat wondere moment gekomen, gemeente. Dat onder die prediking van de apostel zijn hart openging. Onverklaarbaar geheim van de herscheppende werking van God de Heilige Geest in het leven van een zondeslaaf. En toen was Onesimus wedergeboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door de Heilige Geest. Die daarvoor gebruik maakte van die prediking van de apostel Paulus. En toen kwam het moment dat Paulus inderdaad die wonderlijke woorden kon schrijven in onze tekst. Die weggelopen slaaf. Hij is mijn zoon. Ik heb hem in mijn banden geteeld. Voortgebracht. Moet je nou eens indenken, gemeente, wat dat voor Paulus betekent heeft. Die Paulus heeft dat waarschijnlijk eerder in de gaten gehad dan dat Onesimus het in de gaten had. Zoals het ook in het natuurlijke leven zo is, dat een vader eerder weet wat zijn kind is dan dat het kind weet wat zijn vader is. En je kunt je indenken, gemeente, dat die apostel, dat die vroeger zo onverschillige slaaf, die misschien wel met zijn heer, Filemon mee was gekomen onder de prediking daar in Efeze. En die daar dan moest zitten omdat zijn baas er zat, maar die een beetje onverschillig om zich heen zat te kijken en het raam wat uitkeek. Of zo langzamerhand maar wegzakte in de rust van de slaap. Hoe die jongen daar zat te luisteren en hoe zijn hart erbij open ging en hoe die als het ware de woorden indronk. Zoals een spons het regenwater indringt en er niet genoeg van kon krijgen. Die ellendige aan lager wal geraakte jongen die zijn lege maag vergat omdat hij brood kreeg voor zijn hart. Omdat hij drinken kreeg voor zijn ziel. Wat een vreugde straalt er door, gemeente, in deze woorden van de apostel, die zo vurig begeert sommigen te winnen voor de Heere Jezus Christus, die ten aanzien van Israël wel eens heeft gezegd, ik heb er zoveel voor over, dat als het zou helpen, dan zou ik willen verloren gaan, om Christus te mogen brengen aan het hart van dat Joodse volk. De vreugde is dat geweest voor de apostel. Toen hij zo de Heere Jezus Christus mocht leiden naar het hart van deze zondaar. En toen hij deze zondaar stapje voor stapje mocht leiden tot de Heere Jezus Christus en zijn werk. Ach, het is duidelijk bij de apostel, dan vergeet een mens alles, dan vergeet hij zelfs die banden. Dan zegt hij, Heer, als ik daarvoor nou in de gevangenis moet zitten, dan is het goed als uw werk maar voortgaat en als zondaren maar Christus leren kennen. Calvijn die heeft het heel diepzinnig gezegd, dat is nou het vaderlijke ambt in de bediening van het evangelie. Het vaderlijke ambt. Dat een ambtsdrager zo verschrikkelijk graag vader wil worden. En dat hij daarom zo verschrikkelijk graag die gemeente zondags in de kerk heeft. En dat hij daarom zo graag wil als hij een boodschap van de Heere heeft, dat ze er ook allemaal zijn. Opdat hij ze mag verwekken door het evangelie tot geestelijke kinderen. Misschien zitten er wel mensen hier in de kerk die dat niet kunnen begrijpen, maar wilt u wel geloven dat dat de grootste vreugde in je leven is? Geweldig als je vader en moeder mag worden. Dat hebben die broeders en zusters hiervoor en nou voor het eerst of opnieuw meegemaakt. Geweldig. Een kleine mensje in je armen mag houden, mag zeggen, dat is nou ons kind. En dan zitten er altijd weer in de kerk die dat verdriet kennen, omdat ze dat nooit hebben meegemaakt. Maar kan je nou indenken dat het een nog grotere vreugde is als je geestelijk vader of moeder mag worden? Dat je mag zeggen wat de apostel zei. Dat is nou mijn kind. Die heb ik door het evangelie geteeld. Dat je dat wonder mag ervaren dat God je daarvoor wil gebruiken. En dat is het grootste verlangen van een dienaar des woords, gemeente, dat hij kan zeggen, ik heb u in Christus mogen door het evangelie mogen verwekken. En dan geldt het niet alleen voor een dienaar des woords, maar dan geldt het ook voor een ouderling. En dan geldt het ook voor een godvrezende leraar voor de klas. En dan geldt het zeker niet in de laatste plaats voor een vader en voor een moeder, die immers zielsveel van dat kind houdt. En die dat kind het allerbeste zo graag gunt. Die zegt, Heere, als ik nou ook zo'n geestelijke vader en moeder voor mijn kind zou mogen zijn. Als ik nou ook dat ambt zou mogen bedienen. Waardoor u een zondaar van dood levend maakt. En je zegt, de Heere die leidde mijn gedachten. En de Heere die gaf me die woorden te spreken die het hart openden. En die een sleutel waren op die gesloten hartepoort van toepassing. En als we nou proberen te ontdekken, gemeente, wat de boodschap van dat alles voor ons vanmorgen is, dan denk ik dat er allereerst een duidelijke waarschuwing in zit. Want als Paulus zegt iets over die zoon die hij in zijn banden geteeld heeft door het evangelie, dan herinnert hij aan die achtergrond en dan zegt hij, u weet het hè, Onesimus die zocht de vrijheid. En hij zocht ze in de wereld van Rome, maar hij vond ze niet. Zoals elk Adamskind dat de vrijheid zoekt buiten God. En dat op eigen benen wil staan en dat eigen wegen wil gaan en dat zijn eigen wil doen. Slaaf blijft. Slaaf van de Satan. Zitten ze er hier vanmorgen niet in de kerk? Mensen die slaven zijn van hun werk? Had u misschien niet gedacht dat ik erover zou beginnen, maar daar begin ik vanmorgen nou eens mee, gemeente. Slaven van hun werk? Slaven van hun bedrijf? Slaven van hun sport? Slaven van de vriendenkring in de bar? Slaven van de alcohol? Slaven van de flipperkast? Ach, zegt u dominee, kijk eens, ik doe dat natuurlijk wel eens een keer, maar ik ben er geen slaaf van hoor, want als ik het zou willen, nou goed, toon dat dan eens aan. De mens die slaaf is, geeft dat niet toe en die zegt altijd, als ik het zou willen, dan gaat het wel anders. Nou, laat dat dan eens zien. U van wie ik denk dat u een slaaf bent van uw bedrijf, laat dat dan eens zien door in de komende winter 1 avond in de week aan de Heere te geven en aan het onderzoek van zijn woord, permanent. Ja, zegt u maar, nou daar heb je het toch al. En u die zegt dat u geen slaaf bent van de alcohol, laat het dan eens een week staan. Ah, zeg u 1 of 2. Zie je nou wel? Je zit er immers aan vast. U die zegt dat u geen slaaf bent van de flipperkast. Loopt er eens een hele maand bij langs, zou best kunnen, zegt u, doe dan eens een keer. Slavengemeente, want wie de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Alleen wanneer de zoon je zal vrijgemaakt hebben, dan zul je waarlijk vrij zijn. Onesimus die heeft het geleerd. In Rome, in de stad van de wereld, daar is de vrijheid niet te vinden, maar bij Paulus, de kruisgezant van het evangelie, daar wordt hij pas echt vrij. Maar het is ook een bemoedigende boodschap, gemeente. Want als je nou denkt aan die weggelopen slaaf daar in die grote wereldstad Rome, nou dan stel je je maar net zoiets voor als Amsterdam vandaag. Dan heb je nog niet eens een van de grootste steden. Dan zeg je, dat is net een speld in de hooiberg. En daar vindt God hem. En daar komt die Paulus tegen. En dan zeggen wij, dat is ook toevallig. En dan zegt de Heere, nee, dat is nou mijn leiding. Dat was nou de bedoeling van de Heilige Geest. En daar mag je dan in deze week aan denken, vader en moeder, als die jongen waar je toch al zoveel zorg over hebt, met zijn vrienden op vakantie gaat en je zit eraan te denken. De nacht van zaterdag op zondag, zou die nou nog ergens rondhangen in een disco, daar in Benidorm of in Tormolinos? Met wie zou die nou op stap zijn in Lugano? Of in Playa del Ingles? En dan moet je dan maar aan denken als je zorgen hebt over die dochter van je die zegt dat ze best op haar eigen benen kan staan, maar je laat ze gaan met een hart vol zorg. Dat de Heere in deze tekst laat zien dat hij bij machte is om ze te vinden als een speld in de hooiberg. Dat hij bij machte is. Te midden van dat dreunende lawaai van de disco van Benidorm en van Torremolinos tot het hart te spreken. En te zeggen, joh, jij hoort hier niet. En hem te laten realiseren. En thuis is moeder en ze kan niet slapen en ze bidt, o God, hou mijn kind vast en bekeer het. En dan hoop ik maar dat die jongen en dat meisje van u dat in elk geval weet. Dat moeder, vader, thuis op bed, voor ze bidt. Maar vooral gemeente, deze tekst is toch wel een geweldige ontdekkende en uitlokkende tekst. Mijn zoon, mijn dochter. Mag ik het nou eens vragen, gemeente, is er ook iemand in deze wereld die dat van u kan zeggen en van jou? Het is volkomen duidelijk, gemeente, dat dat nodig is. Want dan ben je een kerkganger en dan ben je een bondeling. Dan moet je nog wederom geboren worden. Want het geldt ook in de kerk dat je zonder wedergeboorte de Heere niet zult zien. En we hebben het vanmorgen vanuit het doopsformulier weer gehoord. Je moet in de Heer Jezus Christus worden ingelijfd. En dan wordt dat 100 keer bij de doop beloofd. Maar die belofte die moet vervuld worden, gemeente. En anders dan zal ze alleen maar tot in alle eeuwigheid tegen je getuigen. Is dat in u en in jouw leven nou al gebeurd waarbij de doop al om gebeden is? Dat je dat nieuwe hart ontving van de Heilige Geest. Is er iemand die een middel werd in Gods hand om je tot de Heere Jezus te leiden? Vader of moeder? Misschien wel die juffrouw vroeger op de zondagschool die zo simpel maar zo van harte de liefde van de Heere Jezus Christus bij de kinderen kon aanprijzen. Misschien wel die dominee die zo preekte dat je wel luisteren moest. En je bent er nooit meer van losgekomen. Want het raakte je hart. En dat woord dat ging met je mee. En je verstond, dit gaat over mij. En dit is een boodschap voor mij. En je ging zien wie je bent voor God. En je ging ontdekken wat je miste. Met het oog op de eeuwigheid en met het oog op vandaag. En je ging vragen en je leerde zoeken. En je kreeg honger naar dat woord. En je werd door dat woord geleid tot de gekruisigde Heere Jezus Christus. En je leerde de noodzakelijkheid van de Heere Jezus Christus. Als zalig maken van je zonde zien. En je leerde ontdekken dat in hem alles te vinden is wat jou ontbrak en wat je zo graag zou willen bezitten. En je leerde de schoonheid en de rijkdom van de Heere Jezus Christus ontdekken. En je zei tegen je vrienden, nee jongens, ik heb er altijd wel aan vastgezeten, maar ik heb nou wat anders gezien. Iets dat je in de hele wereld niet kunt vinden, in die de Zoon u zal vrijgemaakt hebben. Zo zult ge waarlijk vrij zijn. Ik kan natuurlijk in het bestek van deze dienst niet alles noemen, gemeente, gesteld dat een mens alles zou kunnen zeggen van dat wederbarende werk van de Heilige Geest. Maar herinnert u het zich in uw leven? En dat is noodzakelijk. Dat je hart geopend wordt. En dat je een nieuw hart ontvangt dat naar God gaat vragen. Je zegt nu, en zijn we dan klaar als we de dood hebben leren vinden in onszelf en als we het leven hebben leren zoeken in de Heer Jezus Christus? Nee, gemeente, dan is een mens nog niet klaar, dan begint het pas. Want dan zegt Paulus tegen Onesimus, mijn jongen, nou zou je ook terug moeten naar je baas. Nou moet je terugkeren. Je mag het ook meteen wel op de Bijbelse manier zeggen. Nou is er bekering noodzakelijk. En u moet maar rekenen, gemeente, dat dat wat geweest is voor die Onesimus. Want als een slaaf terugkeerde naar huis, dat gebeurt al niet zo vaak. Hij moest meestal teruggesleept worden. Want als je terugkeerde, dan stond er zelden je te wachten. Zware straffen, mishandelingen. Je werd gebrandmerkt. Met ijzeren gloeiende stangen werd een merk in je lichaam ingebrand. Er werd een keten om je nek gehangen. Je werd vernederd op alle mogelijke manieren. Onesimus die zal in het begin wel tegen Paulus hebben gezegd. Dominee Paulus, moet dat nou? Zou ik hier niet kunnen blijven? Dan hoor ik meteen nog wat meer van het evangelie hier bij u. Want als ik terugkeer, wat zal mijn baas kwaad zijn? En bovendien, dan is er die schuld van dat alles wat ik heb meegenomen en wat ik er heb doorgebracht. En ik kan die schuld niet betalen. En dan zegt Paulus als een getrouw dienaar van het evangelie. Onesimus, jij moet terug. Bekering is noodzaak. Maar dat is niet het enige, want dan zegt die Onesimus, en ik zal Tychicus wel met je mee laten gaan, de ambtsdrager. En ik zal ook wel een briefje voor je schrijven dat je mee mag nemen. En waarin ik aan je baas schrijf, alles wat hij je schuldig is, zal ik voor hem betalen. En dan zeg ik maar weer, gemeente, wat ligt daar een praktisch geestelijk onderwijs in? Het is echt een tekst om over te preken op zo'n warme zondagmorgen als vandaag. Want hier hoef je niet zo diep over door te denken om de dingen te kunnen begrijpen en de lijnen naar je eigen leven te kunnen zien. Als de Heere een zondaar van dood levend maakt, dan leert hij hem ook door genade de weg van de bekering te gaan, de weg terug. En die weg terug, dat is nooit een makkelijke weg, gemeente, want dat is de weg van de vernedering en dat is de weg van de schuldbelijdenis en dat is de weg waarin je ongelijk bekent en dat is de weg waarin je moet buigen voor de ander. Maar de Heere zegt, daarin blijkt nou de levendmaking van de dode zondaar, dat hij zich gaat bekeren. Want is dat moeilijk? Wat denkt u, gemeente, zou het daarom niet vaak vast blijven zitten in het leven van mensen bij wie je op een gegeven ogenblik dacht dat je toch wel iets van de ritselingen van het nieuwe leven ging ontdekken? Dat ze dat niet op kunnen brengen om terug te keren, dat ze dat niet zien zitten, dat ze dat niet aandurven. En dat het daarom in hun leven niet verder komt, dat er een ogenblik is geweest dat de broeders van huisbezoek terugkwamen en dat ze zeiden, en nou konden we praten. En 2 jaar later zeggen ze, we weten niet wat gebleven is. Onesimus moet terug naar Filemon tegen wie hij gezondigd heeft. Want de wedergeboorte gemeente openbaart zich in de bekering. Nou trekt u de lijnen dan maar weer door, gemeente. Geldt dat voor ons ook? Naar wie moet u terug? En jij? Want dan begint het inderdaad allereerst ook bij de mensen. Onesimus, die moet naar zijn baas terug. Naar wie moet je terug? Zit er dan misschien een moeder hier in de kerk die zegt, dan moet ik vandaag terug naar mijn kind. Dat ik door mijn onbekeerlijkheid en door mijn zondige levenswandel in het verleden zo in de weg heb gestaan, zodat het in mijn leven nooit iets heeft gezien van de Heere Jezus Christus. En nou ik zelf naar de Heer heb leren vragen, nou zie ik dat pas als een stuk schuld. Ik moet het aan mijn kind gaan vertellen. Mijn kind, wat heb ik je in de weg gestaan? En zit er dan misschien vanmorgen, want ik maak toch de dingen maar wat concreet, want het is zo concreet en staat midden in het leven, zit er dan misschien een vader of een grootvader hier vanmorgen in de kerk, die zegt, dan moet ik terug naar mijn dochter of naar mijn kleindochter. Misschien al jaren geleden seksueel misbruikt heb. Zodat er in dat leven van dat kind een bijna niet te genezen wond is ontstaan. Zit er dan misschien iemand in de kerk die zegt, dan moet ik terug naar dat meisje dat ik heb laten zitten. Nadat ik er eerst genomen had. Dan moet ik terug naar die man bij wie ik ben weggelopen zonder dat er een ander in het spel was. Dan moet ik terug naar die zakenrelatie die ik oneerlijk behandeld heb. Zodat hij, als hij het inmiddels ontdekt heeft, al zal denken, met die vrome kerkmensen kun je maar beter geen zaken doen, want ze bedriegen je waar je bij staat. Dan moet ik terug naar die broeder over wie ik zo geroddeld heb, naar die buren die ik zo lelijk behandeld heb. De Heere zegt, ga heen. En weet u waarin nou het leven van de genade zich openbaart? Dat openbaart zich hierin dat daar een mens is die zegt, ik zal opstaan. En keren weder. Om te zeggen, ik heb gezondigd tegen u. En ik kan er best wezen, gemeente, dat er vanmorgen mensen in de kerk zitten die zeggen, daar voel ik me toch niet door aangesproken, want ik heb altijd iedereen de zijne gegeven en ik heb met niemand in dit leven wat. Maar dan geldt het in elk geval nog van ons allemaal, gemeente, dat we terug moeten naar de Heer. Die God van wie we zijn afgevallen, die God bij wie we tekort zijn gekomen, die God bij wie we in de schuld staan, die God wiens eer we geroofd hebben en wiens gaven we gestolen hebben. Dat zal dan in elk geval gebeuren, gemeente, wanneer de Heilige Geest je hart en je leven vernieuwt. Ik zal opstaan en tot de Vader gaan en zeggen, Vader, ik heb gezondigd. Ja, zegt iemand vanmorgen, dominee, als je het nou zo concreet zegt, dan moet ik eerlijk zeggen, dat zou eigenlijk in mijn leven wel moeten, maar... En daarom zitten we u al zo lang vast. Daarom verzet u zich eigenlijk tegen deze prediking waarin de dingen bij de naam worden genoemd. En daarom loopt u nog wel eens graag een keertje met een boog om de kerk heen, omdat u het eigenlijk wel weet en omdat u eigenlijk wel weet, het is waar en het zou in mijn leven moeten veranderen. Maar ik kan niet en ik durf niet en ten diepste ik wil ook niet. Nou, zo horen. Als genade een mens bekeert, dan moet hij terug. Maar dan hoeft hij niet op zijn eentje terug. Paulus die stuurt aan Onesimus, en dat lezen we in Colossense 4, Tychicus mee. Dat is een ambtsdrager geweest van de gemeente van Colosse. En van die Tychicus leert de Bijbel ons dat hij is geweest een zoon der vertroosting die machtig was. Om de broeders en zusters te vertroosten als Tychicus meegaat. Dan kan Tychicus onderweg tegen Onesimus zeggen als hij zegt, ik zie er toch zo tegenop, mijn jongen. Verwacht het nou maar van de Heere. En dan zijn die woorden van Tychicus zo vertroostend, dat als zijn gedachten in hem overstelpt worden, dan vertroosten de vertroostingen God zijn ziel en hij wordt erdoor verkwikt en hij kan weer verder. En als hij dan straks bij Onesimus komt, dan staat Tychicus erbij en dan gaat Tychicus vertellen hoe het God is die gewerkt heeft in het hart en in het leven van deze jongen. En hoe het God is die weg terug heeft gebaand. Zo mag een mens ook terug, gemeente, dat mag u ook wel eens onthouden. Aan de hand van een ambtsdrager die God je heeft gegeven. Die ambtsdrager die dan aan die ander mag vertellen hoe God het hart heeft omgebogen en hoe je daarom komt om schuld te belijden en hoe je daarom komt om genade te smeken, hoe je daarom komt opdat de verhoudingen hersteld worden. Je zegt iemand, maar ik kan het niet meer goed maken en die schulden die ik gemaakt heb, die kan ik nooit betalen. Als Onesimus teruggaat, gemeente, dan heeft hij in zijn zak een heel kostbaar briefje. En in dat briefje schrijft Paulus, Filemon, als hij je wat schuldig is, als hij je schade heeft berokkend, zet het maar op mijn rekening, ik betaal het voor hem. En daarin is Paulus zo ten volle een gezant en een afspiegeling van de Heer Jezus Christus. Die van zo'n mens die tot God bekeerd wordt en die terugkeert tot God en die niks anders kan doen dan zijn rechter om genade smeken. Dat briefje meegeeft, dat wondere briefje van het evangelie van vrije genade. Waarin hij schrijft, ik heb voor deze betaald. Met mijn bloed, voor al zijn zonden, volkomen. Want mijn bloed is een verzoening voor al zijn zonden en het reinigt van alle ongerechtigheid. Zou het zo niet kunnen, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, die vanmorgen de weg van de bekering gewezen krijgt en die zegt, als ik op mijn eentje moet, dan wordt het niks. Zou het zo niet kunnen. Met dat woord die machtige toezegging bevat, zo naar God terug. Ik heb gezondigd. Maar hier is dat evangelie. Hij heeft het aan me meegegeven, Vader. Ik heb voor hem betaald. Ik heb zijn schuld weggedaan. En als ik dan tenslotte nog even de derde trek mag noemen, gemeente. Door die genade van God in zijn leven gaat Onesimus terug als een ander, als een nieuw mens. Paulus schrijft in onze tekst eertijds onnut en nu zeer nuttig. En daarmee zinspeelt Paulus op die naam van Onesimus, die immers, ik zei dat in het begin al, betekent nuttig, voordelig. Paulus zegt, Philemon, u weet het wel, nuttig, dat was hij helemaal niet. Het was een deugd niet, die nergens voor deugd en die overal te slecht voor was. Onnut. Dat doet je denken aan die gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom, waarvan de Heere van de wijngaard zegt, hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? Je brengt geen vrucht voort, je levert niks op. God zegt, opruimen maar. En er was alle reden geweest om dat met Onesimus te doen. Maar Paulus zegt nu, Gods genade in zijn leven verheerlijkt is. Nu is hij zeer nuttig. Dat is vrucht van de genade waarvan Paulus zelf weet. Dat hij, die immers de grootste der zondaren was. Die de gemeente Gods vervolgd. De bruid van Christus had aangerand. De oogappel van God had aangeraakt. Door de genade van God was geworden tot wat hij was. Een mens wiens dienst mocht staan in de naam van Jezus Christus. Wat is dat een geweldige verandering, gemeente, van een mens gezegd mag worden, eertijds was hij duisternis. Maar nu is hij licht in de Heere en zoekt hij te wandelen als een kind van het licht. Paulus heeft het gezien bij Onesimus, die niks nut en die wegloper, zeer nuttig. Gods genadewerk draagt vrucht in een nieuwe levenswandel. En nog één keer de lijnen door te trekken, gemeente, kan dat van ons gezegd worden? Van ons als ambtsdragers, als ze op kerkvisitatie komen? Die broeders zijn zeer nuttig door de genade van God in het midden van de gemeente. Kan dat van u worden gezegd als het verslag van huisbezoek wordt gedaan? Eertijds, ja. Eertijds. Maar wat een zegen als het een eertijds is geworden. Nu, zeer nuttig. Een hele indringende vraag op deze warme zondagmorgen waarmee ik wil eindigen, gemeente. We hebben zo vaak wat over een ander. Nou gaat het over ons. Over u en over jou en over mij als de Heere komt. En hij zoekt naar vrucht in ons leven. Wat zal hij dan zeggen? Zal hij dan zeggen, hou hem maar om. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? Of zal hij de vrucht vinden van zijn eigen werk? In een gebedsleven waarin een oude grootmoeder die denkt dat ze niks meer kon, haar kinderen en kleinkinderen en de hele gemeente droeg. In een wandel in vrezen waardoor de jongeren worden getrokken. In een leven waarin de liefde en de blijdschap en de vrede van Christus tintelt. Och, het zit niet in de grote dingen. Misschien is Paulus al lang blij geweest, omdat Onesimus zo graag de boodschappen deed die hij als gevangene zelf niet kon doen. Zeer nut in het doen van de wil van de Vader die in de hemel is. Daar gaat het om, gemeente. Daar loopt het op uit. Wat zal de Heere van ons zeggen vanmorgen? Als genade in uw leven verheerlijkt is, dan zegt u niet, oh, het is wel in orde. Dan brengt die vraag u tot gebed. Telkens en telkens weer. Alleen door genade Kan ik maar zijn wat u wilt dat ik zijn zal? Kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt heeft uw bevel. Met lust en liefde ontvangen. Amen. Heere, wat is die genade van u overvloedig voor de grootste der zondaren. En wat een wonder als die genade verheerlijkt wordt in het leven van zo'n niksnut en van een leegloper en een wegloper als een Onesimus. Dat dan dat alles gebeurt wat je uiteindelijk vanuit hemzelf nooit had kunnen verwachten. Heere, werk het maar uit en pas het maar toe in ons midden. Dat uw genadewerk gestalte mag krijgen onder ons. En opdat dat nieuwe leven gevonden mag worden. En opdat wanneer u komt, u de vrucht vindt van uw eigen werk tot vreugde van u. En tot een getuigenis voor de wereld. Tot zaligheid van onze zielen. Uit genade. Amen. Onze slotzing is Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. 86, het zesde vers.
Thank you.
Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.